Ik heb wel een keer, vroeger toen ik nog jong was en bij mijn ouders woonde en met de bus naar school moest, want in een grote stad, zat ik wel eens langs een vriend.
Jezus, dit verhaal wordt lang.
Is doof.
Ja.
En kan lip lezen. Dus ik kan gewoon met hem in de bus een vraag stellen zonder geluid te maken. Dus. En hij reageert dan op mijn vraag met... Ja, de bus, dus het enige stuk wat de mensen in de bus hoorden was heel af en toe een keer... De en dan ja, dat vond ik wel heel grappig. Daar moest ik net aan denken.
Dat is echt super random gedacht.
Ja, niet helemaal, want dat kwam door het wegvallen van een van de microfoons net.
Oh ja, natuurlijk. Ja, want ja, de eerste gedachte die jij noemde, ik weet, ben hem gewoon al kwijt. Maar dit er eentje suspense over, ik heb een gedachte. En ja, vervolgens was er een soort 3 minuten gesprek. En ik dacht alleen maar, wanneer gaat hij me nou vertellen wat die gedachte is? En
ja, nooit.
Je had mij getriggerd.
Ja.
Wat was die gedachte nou?
Die gedachte was, ik zit nu altijd aan deze kant van het bureau en jij aan die kant van het bureau. En iedere keer is dat weer zo.
Ja.
En dat veranderen we niet. En toen moest ik er ook aan denken dat je bij stelletjes die samen gaan wonen, mm-hmm. die kiezen dan ook op één moment, de eerste keer, van waar ligt die persoon? En dat verandert dan bijna nooit meer.
Bijna
dat
nooit.
Dat vond ik grappig.
Heb jij wel een punt, ja. Ja. En daar zit waarschijnlijk ook een onbewust, bewust stukje in waarop jij die plek hebt gekozen. Ik kom vaak iets later binnen dan jij. En jij zit daar al. Dus er is ook voor jou een behoefte.
Meer.
Nou ja, wel. Ik kan zeggen, Bas, rot op, ga weg. Maar ik vind het allemaal wel prima. Ik vind het fijn dat ik bijvoorbeeld de deur kan zien. En ik vind het wel bijzonder dat je eigenlijk met een schuine rug naar de deur zit. Want
ja, maar ik heb daar een raampartij.
Jij ziet daar nog eerder tevoren. Oh ja. Ja,
misschien is dat het onbewust.
In de studio hier zit ook nog een glazen gedeelte. Dus Bas kan de vijand nog eerder zien. En ik zie hem pas als hij met de mitrieur voor de deur staat. Dus hij heeft toch wel weer een besluit genomen waarop hij weer in een iets veiligere positie dan ik zit. Ik dacht eerst wat een hoffelijkheid en nu denk ik vooral...
Nou ja zeg.
Hmm.
Maar het is wel zo, in de slaapkamer is wel de regel dat de man bij de
kijk uit wat je nu gaat zeggen. Hè?
De man aan de kant van de deur slaapt.
Oh ja, ja, ja.
Dacht
ja,
ik.
Ja. Ik heb de afgelopen weken niet zo goed geslapen. Gebeurt wel eens. Maar op een gegeven moment hebben wij dus thuis de beslissing genomen. Zullen we eens kijken of we dan van kant kunnen wisselen? Maar daar ging eigenlijk al een nacht overheen. Voordat we die beslissing ook...
Ja.
Moesten we een nachtje over slapen om te zien of we dat wel wilden. En dat is 2 of 3 dagen heeft dat ook daadwerkelijk geholpen. Maar dat was meer omdat ik het gevoel had. En ik lig toch echt maar 70 centimeter verder dan waar ik normaal lig. Dat ik op vakantie was in mijn eigen bed.
Ja.
Want dit is niet de kant waar ik hoor te liggen. Ah. Dus ik zie wel heel veel... Heel veel overeenkomsten met jouw gedachten. Van
dus het is misschien een tip om gewoon af en toe eens een keer te wisselen.
Of vakantie te gaan in je eigen bed.
Ja.
Ja, ja. Ja, nou, bij deze.
Zeker nu. Juist
zeker
nu.
Juist nu.
Juist nu.
Juist nu. Wie stroom. Maar wat was het onderwerp
ook
alweer?
Ook alweer?
Ja, het is in ieder geval een binnenkomen dat ik zelf denk van, ik heb aantekeningen, maar wat was nou de titel?
Je had heel veel aantekeningen.
Jij kwam...
Je bent het thema kwijt.
Ja, jij was begonnen met animeren en je hebt mij via animatie... In WhatsApp. En waarop ik dacht eerst, wat heb je mij slecht geanimeerd? Maar dat bleek ik helemaal niet te zijn.
Dat was gewoon een passant.
Heb je mij gevraagd, is dit misschien een leuk onderwerp?
Ja.
Kun je dat doen met hetzelfde stemmetje? Wat
nee.
Je... Oh, ja.
Ik kan misschien de animatie nog een keer ergens laten.
Ja, misschien kunnen we nu onder in het kadertje van
YouTube
gewoon even inplakken.
Een linkje naar...
Hey Joker! Zoiets was het.
Zoiets was het.
Ja.
Maar, en toch, het thema van vandaag is... zijn er dingen die je gemist hebt op school, waarvan je nu eigenlijk zoiets hebt van... Nou, dat had ik eigenlijk wel willen krijgen op school, want dat,
willen
dat
leren.
Was wel handig geweest. Willen leren, ja.
En hebben we het dan over basisschool, middelbare school, universitair graad?
Nee, in eerste instantie dacht ik middelbare school... Omdat je dan al een stukje richting volwassenheid gaat en dat dingen, nuttige dingen, dan soms wat beter blijven hangen, omdat je dan zelf het nut ervan inziet.
Mm-hmm.
Maar jij zei, ja nee, veel eerder, de basisschool. Dus toen was ik heel benieuwd naar de dingen die jij dan hebt gemist op de basisschool.
Dit is verder geen awkward moment. Ik doe of ik jou een vraag stel en jij zegt, maar jij zei toen.
Ja.
Oh, interessant. Oké. Okay, ja, dus dit hebben we van tevoren helemaal niet een klein beetje besproken. Hey, top man. Nou, laten we dan maar gewoon ook beginnen. Ik heb gemerkt dat jij wel een paar keer kwam met het feit van als je dan opzoekt, wat krijg je dan voor dingen te zien? Want ik ga toch weer kijken of Google hier ook al ooit over na heeft gedacht.
Ja.
En ik kwam weer veel lijstjes tegen. Nederlanders en lijstjes, het is een topcombinatie. Zoals 13 dingen die we gemist hebben op school. Of 8 dingen die we must waren, maar ik gemist heb op school. Mijn top 15 van vakken waar ik wel iets van had kunnen hebben, et cetera. Dus ja. Het waren weer opsomlijstjes van mensen die hier ook al ooit over na hebben gedacht.
Weer zo'n lijstje. Ja, de eerste zoekpoging die ik deed was ook van wat heb ik gemist. Iets in de trant van. Maar dan kreeg ik allerlei resultaten van welke vakken er wel zijn op school.
Oh, kijk.
Dus mensen willen toch eerder bij mij dan eerder weten wat er wel op school wordt gegeven. Dan wat ze zelf hebben gemist.
Nou, en daar zit voor mij nog eens een klein vraagje voor eigenlijk. Van even kijken, hoe had ik hem nou opgeschreven? Hoe richt je het onderwijs in? Hoe kijk je tegen onderwijs aan? Is het een soort verlengde van een oppas? Is het een soort reality check? Is het puur een voorbereider op wat later komt?
Mm-hmm.
Hoe kijk je zelf tegen onderwijs aan als cultuur? Dan denk ik dat dat al heel belangrijk is.
Ja. Yeah.
Denk jij dat ook?
Ik was benieuwd wat jij dan wel gevonden had.
Ik had met name gevonden over lijstjes is het universeel ding, kwam ik op het internet achter. Lijstjes vinden mensen leuk. Misschien, ik zoek ook naar lijstjes, dat dan ook lijstjes oplevert, is misschien ook wel duidelijk. Maar ze hebben gekeken naar welke onderwijssystemen vinden wij nou over de hele wereld gezien de betere systemen.
Oh ja.
En daarin heb je eigenlijk wel twee definities van wat definieer jij als goed onderwijs? Is dat in dit geval resultaatgericht? Dan is het antwoord daarop ja. Dan komt Korea eigenlijk in alle lijstjes bijna overal bovenaan uit.
Oké.
Okay. Ja, ja. Kijk je wat meer doelgericht naar, pak hem er even bij.
Pagina 8.
Nee. Kijk je vanuit geluk? God, ja, verdorie. Ja,
geluk?
Hoe de term? Nou, ben ik gewoon de term kwijt. Eén woordje waar ik gewoon nou niet op kom. En dat is heel frustrerend. Kijk je niet naar per se resultaatgericht onderwijs, maar meer van wat levert het de mensen op? Hoe gelukkig word je van de dingen die je leert? Wat voor persoon komt eruit?
Mm-hmm.
Dan komt het Finse onderwijs op één te staan. Ik weet niet of je die ook ergens bent tegengekomen.
Niet in deze zoektocht, maar als het over goed onderwijs gaat, dan is wel een beetje het eerste belletje wat er dan gaat rinkelen. Dat Finse systeem, dat hoor je wel eens vaker.
Ja, ja. En er zit ook weer wat haak en oog aan dit systeem. Maar in het Finse systeem kijken ze in ieder geval vooral ook naar wat jij als individueel persoon het meest, waar jij het meest aan hebt, het meest gestimuleerd wordt en meest creativiteit ontwikkelt om te leren.
Ja.
Dus die doen daar bijvoorbeeld ook geen toetsen tot ze 16 zijn.
Nee.
Dus niks waarbij je het resultaat van een 10 halen iets is waar je naar moet streven. Het gaat meer om van hoe ga jij de lesstof tot je nemen.
Ja.
3 uur per dag vakken. En de andere uren die besteden ze dus aan zelfontwikkeling, creativiteit, muziek maken.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik had net als het over onderwijs gaat, is er een heel bekend TED-talk filmpje. Voor degenen die niet bekend zijn met TED-talks. Een TED-talk is eigenlijk, of TED-talk wordt georganiseerd
door TED?
Door TED, ja. dan ben ik vergeten waar TED
nou,
staat.
Fijn dat je het hebt uitgelegd. Ja, TED-talks worden georganiseerd door TED.
Georganiseerd.
Top.
Inmiddels door over de hele wereld. Maar je hebt ook TED.com en daar kan je de leuke, daar nemen ze de presentaties nemen ze op. En een van de bekendere presentaties is van Ken Robinson. En die geeft inderdaad aan van education kills creativity. Dus dat, hij stelt dan van in het begin eerste schooljaar, de kleuterklas, dan heb je allerlei spelende, nieuwsgierige kinderen die allerlei vragen stellen. En het einde van de rit, als ze 12 zijn, dan is al die energie en creativiteit een beetje eruit geslagen, zegt hij, maar hij verbetert zichzelf eruit geleerd zelfs. Dus het feit dat de Finse scholen dit toch weer terugpakken en zien dat creativiteit iets heel belangrijks is, dat is wel goed om te horen.
Ja, nou, als je kijkt naar het Finse systeem dan, Waar ik meteen het meest verbaasd over was, is dat degenen die lesgeven op die scholen allemaal een universitaire graad moeten hebben. Dat er een hele strenge selectie aan vooraf gaat. Net zoals bij ons bijvoorbeeld artsen worden geselecteerd. En dat de status met name van het beroep ook hoger ligt dan die van artsen.
Ja.
Dat het ongeveer het hoogst haalbaar is. En dat is precies hoe waarde geef je als cultuur aan degene die jouw kinderen vervolgens weer gaan leren hoe zij mensen moeten worden.
Ja.
Ja, als die status heel laag is, dan kan ik me voorstellen dat wat jij nou het omschrijft ook gebeurt. Dan leer je het er helemaal, creativiteit leer je dan helemaal af.
Ja, dat zegt hij ook letterlijk in zijn presentatie. Van als ik op een verjaardagsfeestje kom en ik vertel ik ben leraar, dan zie je het bloed degene wegzakken. Heb ik nou een leraar tegenover me staan.
Super tof.
Dat is wel heel goed. Ja.
Ja. Dit hoort eigenlijk een beetje bij de feitjesrubriek, maar ik heb genoeg feitjes voor, dus ik kan er zelfs nu al eentje mee delen. Wist je dat je brein, het gedeelte waar emoties en gevoelens worden opgeslagen en hoe je daarmee omgaat, pas op je 25ste volgroeid is? Dus het feit dat jij misschien last hebt van concentratiedingen, dat al die hormonale dingen die je ook nog meemaakt, al die dingen, als je pas op je 25ste een beetje dingen op orde kunt krijgen, gaan wij verlangen dat je wel 8 uur in een bankje moet kunnen zitten en je vooral je emoties onder controle moet houden. Vind ik een beste. Ja, ik zie dat systeem wel in voor falen, zeg maar. Hebben wij daar wel over nagedacht?
Hebben we daarover nagedacht?
Ja.
Yes. Oké. Okay.
Nou, hebben we daar een oplossing voor?
Nee.
Oh nee, Bas, wat doe je me nou aan? Oh, mijn hele volgorde.
Ik laat jou van de hak op de tak springen. Moet ik even een lijstje bijhouden welke pagina's jij al gehad hebt?
Nee, dat is 25 vergroeid. We verlangen vaak van onze kinderen dat ze hun emoties te baat zijn. Vragen ze te stoppen met huilen, alsjeblieft hun pijn weg te slikken of even normaal te doen.
Dat is niet wat je
had wil. Ik dat maar geweten toen mijn kinderen nog mini-mensjes waren. Misschien had ik dan andere beslissingen genomen, zegt deze persoon. Ik weet niet of dat zo zou zijn, maar dat is fijn voor deze persoon. Oké.
Ja.
Nou, dat is dus, als je het hebt over hoe het onderwijs is ingericht, wat voor functie heeft jouw onderwijs in jouw cultuur? Dus als het puur en alleen is van, het is fijn als we ze van 8:30 tot 16:00 kwijt zijn aan een ander. Kan ik in ieder geval mijn ding doen? Dan, als dat het hoogst haalbaar is wat je uit onderwijs wil halen, dan zou ik zeggen, dan is het een veredelde oppas.
Ja, dan zijn we goed bezig. En dan,
respect voor het onderwijs. Maar dat is dus ook precies het punt van discussie. Wat hebben we dan daarin gemist? Want als ik het op zo'n manier zeg, klinkt het ook wel of ik daar een mening over heb, vind ik.
Ja.
Ja? Ja. Dan gaan we gewoon in op jouw thema. Laten we dan ook maar geen meteen doorgaan. Het gaat echt goed vandaag. Wat ik dan gemist heb daarin zijn, voor mij wel mensen, dat ik geen mensen heb gezien die geslaagd waren in het leven, gelukkig waren in het leven en daarover kwam vertellen, over het leven. Ik heb boordjes moeten stampen, ik heb rijtjes moeten leren, ik heb biologische processen moeten aanschouwen. Ik was geïnteresseerd bijvoorbeeld in biologie, maar dan wel een specifiek gedeelte. Ja, maar dat gaan we niet op deze school leren. Als je dat wil doen, dan moet je biologie 4 jaar doen en dan kun je volgens een opleiding kiezen waar je dat dan te horen krijgt.
Oh ja. Dus, speciaal. Ik ben wel benieuwd waar ik denk dat was. Was je daar toen te jong voor?
Nee, oh nee, hallo. Nee.
Voor dat onderwerp.
Ik ben nergens te jong voor, sowieso niet.
Toen?
Nee.
Toen ook niet.
Nou, ik kwam uit bij een boek hierover van Jelle Derks. En die heeft een boek geschreven, Verlangen naar Minder.
Oh ja.
En ben je niet, ja, ken je dat?
Nee, ja, maar ik snap hem.
En die heeft ook een artikel geschreven over de dingen die hij gemist heeft op school. En daar had hij dus een lijstje over gemaakt. En kort samengevat zei hij eigenlijk, ik had meer willen leren over het leven dat we elke dag leven en waar we soms dus ook best mee vechten als volwassen persoon.
Ja.
Leren over de essentiële dingen die elke dag terugkomen, zoals liefde, relatie, voeding, ik als persoon, psychologie en het creatieve proces van het leven.
Ja.
Misschien ook een reden dat ik daarom soms spiekte. En dan doet hij een mooie quote erin van Neil deGrasse Tyson. Mm-hmm. Neil deGrasse Tyson! When students cheat on exams, it is because our school system values grades more than students value learning.
Ja.
Daar
ja,
is toch
dat klopt, ja.
Dan zit er iets in onze schakeling van hoe leer je iets, zit er dan ook niet iets helemaal lekker. Hij heeft er dus, hij is ook heel erg over Finland te spreken overigens. Hij heeft een soort top 10 lijstje, top 20 lijstje gemaakt van dingen die ik had willen leren. En ik ben op dat lijstje eigenlijk verder gaan bouwen en ik ben bij vrienden rondgegaan en gevraagd van wat heb jij nou gemist op de basisschool of middelbare school wat je graag had willen leren.
Ja.
Sommige antwoorden waren zo'n specifieke niche dingen die ze hadden willen leren, dat ik noem ze wel, maar ik weet niet of dat nou echt een toegevoegde waarde zal zijn aan ons onderwijssysteem.
En plus dan op die manier realistisch invoerbaar,
ja,
op zo'n grote schaal.
Maar in grote lijnen zijn veel van de onderwerpen die misschien iets verschillen in hoe ze het omschrijven, komen eigenlijk allemaal op hetzelfde kernpunt neer, wat ik dan wel weer interessant vind. En daar komen we dan straks op terug.
En dan ben ik ook benieuwd of ik
of je dezelfde hebt, ja. Nou, ik zal even een van de meest niche dingen noemen die iemand genoemd heeft. Die zei, ik had heel graag willen leren op de middelbare school hoe ik belastingaangifte had moeten doen in Duitsland. Want ik vind dat heel complex.
Ik
begrijp volkomen dat dat complex is.
Eindelijk iemand die
het ook heeft. Dus bij deze, ik heb jouw punt genoemd, Paul. misschien dat er mensen aanhaken. Misschien dat je uiteindelijk nog een klein specialistisch...
Doen ze dat in Duitsland misschien wel? Dat is een goede ding om,
kijk,
voor Paul
kijk,
om,
dit zijn
de
vragen waar ik me op had kunnen voorbereiden.
Ja, wij krijgen het ook niet. Ja, economie.
Ik wil even een soort side note doen voordat ik begin met de lijst. Dat de dingen die je nu ga opnoemen en waar je van zegt, nou, natuurlijk, iedereen wil dat wel leren, dat er natuurlijk altijd een discussie kan zijn van hoeverre moet je dit soort dingen op school leren of van je ouders,
ja,
en
precies,
je omgeving.
Ja.
Hè, it takes a village to raise a child.
Ja, a village.
Je hebt een heel dorp nodig om Bas op te voeden. Dus ja. Budel, bedankt. Bedankt, Budel. En voor sommige
dat
dingen...
Is,
what are you doing, Budel? What were you thinking? ik ga even het lijstje af. Kennis over voeding.
Ja, die had ik ook.
Ja. Ik merk dat ik ook best veel praktische dingen heb opgeschreven. En ik weet dat je bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs, ook afhankelijk van waar je naartoe gaat, misschien wat meer praktische dingen leert. Maar ik vind het in het algemeen nut wel handig dat iedereen weet hoe het zit met voeding.
Ja.
En dat iedereen zou moeten kunnen, dat iedereen een gaatje in zijn broek zou moeten kunnen fixen met een naald en draad.
Ja.
Dingen repareren.
Ja.
Ja, misschien loop ik nou een beetje door lijstje.
Ja, klussen.
Zelf, niet nieuwe dingen kopen, maar dingen kunnen repareren en de lol ervan inzien. Het is een vak gewoon van repareer het. Ja, de titel moet ik nog aan werken.
Repareren kun je leren.
Maar dat was het. Waardeer het, repareer het.
Oh ja.
Want dat is ergens een slogan van. Die is niet van mij. Maar dat zou een mooie vak zijn.
Ja, duurzaam. Duurzaam.
Maar kijk, dan zie je, dat is dus weer een term die kunnen aan elkaar gelinkt worden. Duurzaam bewustzijn heb je ook nog. Dus dat je de kinderen er bewust van maakt door te recyclen, door dingen te maken in plaats van dus het herwaarderen van spullen. Dat je daar ook een duurzaam bewustzijn mee creëert. Lessen in de beste boeken. Dus niet alleen lessen in de leerstofboeken, maar vooral ook boeken leren waarderen als boeken, als iets wat dat het leuk is om te lezen.
Ja.
En dan zou je weer zeggen, ja, maar daar heb je toch Nederlandse les voor? Nee.
Nou, dat waren precies de boeken die ik niet
precies
zo leuk vond te lezen.
Geen
dus
enkele
ik
manier
lezen
aanhakend
niet leuk
aan wat je in je klas hebt zitten. En fijn dat we allemaal 16 kinderen hetzelfde boek moeten lezen, vind ik ook. Is prima, je hebt ook genoeg boekenclubben. Maar misschien is het juist wel heel interessant om te kijken welk boek gaat jou nou motiveren om nog meer boeken te gaan lezen?
Ja.
Hoe erg ken ik mijn leerlingen?
Ja.
Dat. En daar kun je echt al jong mee beginnen. Want je hebt, ik weet niet hoe het vroeger bij jou op school zit, maar bij ons had je van die leesklasjes met niveau. En ik zat op een gegeven moment in mijn eentje in niveau 9. Nou, dat is ook een goede reden om gepest te worden trouwens. In je eentje die boeken zit te lezen. Maar daarop hadden ze dus eigenlijk al een systeemsoort bedacht, waarop, jij vindt het dus echt heel leuk om te lezen, we geven jou steeds wat meer complexe boeken. Maar misschien moet je dat niet op een zo'n manier doen dat je dus iemand uitzondert, maar misschien op een wat subtielere, persoonsgebonden manier. Ja, dat dus. Overigens zat ik er niet al te lang alleen in, daar raakte op een gegeven moment wel wat mensen aan, zeg maar. Ja. kennis over voeding, daaruit voortvloeiend dus ook koken.
Ja.
Praktische dingen, koken. Oké. En als je dan denkt aan koken, hoe komt het uiteindelijk op je bord? Begin een moestuin met school. En ik ben natuurlijk al een tijdje het onderwijs uit. En misschien is dat tegenwoordig al een ding.
Ja, nou, twee dingen daarover. Sam, mijn zoontje van 6, die gaat ook naar de BSO, buitenschoolse opvang. Daar hadden ze vorige week hebben ze soep gekookt met heel veel groenten erin. Dus daar heb je eigenlijk en de ingrediënten en het koken en het opeten. En nou hebben wij, en een ander ding is, we hebben een moestuin. Dus dat is leuk voor de kids om daar rond te lopen en te zien hoe groente en fruit echt groeit. En dat hebben we omdat Yvonne, mijn vrouw, dat heel leuk vindt. Dus zij zoekt ook wel eens dingetjes op. En laatst kwam ik tegen dat je ook een moestuincoachopleiding kan doen. En dan dat is er speciaal voor bedoeld om voor opvang of voor school, om die kids een ochtend of een dagje mee te laten draaien op een moestuin, om ze zo kennis te laten maken met voeding.
Ja, er zit ook wat in. Volgens een moestuinproject begint super enthousiast en je bent zelf ook niet zo van de groene handen, dat alles verpietert en dat de kinderen dus te tellen, ja, het tuinier is stom, want alles gaat dood. Ja, het is misschien wel handig om een moestuincoach in te huren.
Ja, je moet wel weten wat je doet, ja.
Maar weet jij ondertussen wat je doet? Heb jij gebruik gemaakt van de moestuincoach? Op eigen privégronden?
Nee, Yvonne doet dat. Die weet er veel van.
Dus je schuift het nu af op Yvonne. Maar de vraag is eigenlijk, zijn de plantjes in de moestuin nog in leven?
We hebben een flinke courgette gehad. En aardbeidjes regelmatig, radijsjes. Courgette is trouwens niet zo heel moeilijk, werd me verteld. Maar toch was
meteen
ik er trots
weer,
op.
Hè? Hier, meteen
toch
weer
was ik er trots op.
Wordt meteen weer resultaatgericht tegen jou gepraat, hoor ik. Want jij hebt een grotere courgette dan de mijne. Wat is dit? Dit is een Harry Jekkers liedje bijna.
Oh ja. Maar wat was je vraag? Ik ben hem al kwijt.
Ja, ik ook. Dat maakt niet uit. We kwamen in ieder geval weer ergens uit.
Moestuin
koken.
Leuk.
Oh ja, hoe het was met moestuin koken.
Dus er wordt nu ook toch daar iets van aandacht aan besteed.
Ja. Nou, dan hebben we het koken een beetje gehad. Dan komen er dus heel veel thema's die te maken hebben met gevoelens, lichamelijke omgang en lichamelijke ongemakken. Daar zijn heel veel thema's die daar ook teruggekomen, die mensen genoemd hebben, zoals het leren van lichaamstaal.
Ja.
Ik zou er verdomd veel aan hebben gehad als volwassene, als ik vanaf kleins af aan al had geleerd dat je ook heel veel dingen al kunt begrijpen en leren door lichaamstaal te kunnen lezen. Omgaan met ongemak en onzekerheid. Dit had ik met name gewaardeerd in de tweede klas van de middelbare school.
Dus voor die tijd moet je het hebben gehad.
Dan heb je groot denken en werken aan je eigen zelfvertrouwen. Ik denk dan, oké, maar werken aan andermans zelfvertrouwen vind ik ook prima. Maar dit is heel specifiek je eigen zelfvertrouwen.
Ja.
En met groot denken is dat vaak op school wordt gezegd, droom nou niet te groot, droom vooral realistisch.
Ja.
Droom realistisch, die dingen kloppen niet helemaal in.
Ja, ik weet niet of ze het zo letterlijk zeggen, maar inderdaad.
Nou,
zo
is het mij wel letterlijk verteld.
Gelegd.
Ja, toen ik met mijn ambities kwam voor de toneelschool, en dacht, maar droom realistisch.
Ja.
Oftewel, ga logopedie doen. En dat heb ik toen gedaan.
Ja,
dus binnen een paar jaar hadden ze mij mooi weer in het tramien gemapt. Maar goddamn, uiteindelijk ben ik er wel gekomen.
Joehoe.
Dan heb je waardering van kwetsbaarheid en hoe de kracht van je kwetsbaarheid te kunnen delen.
Ja.
Fouten maken is goed.
Ja, die heb ik ook. Vieren zelfs, fouten maken vieren.
Ja, hou die even vast. Fouten maken vieren, fouten maken is goed. Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar je krijgt je fouten altijd terug te horen. Maar als iets goed is, ja, dan is het daar. Dan wordt dat ook niet gezegd, dit heb je goed gedaan. Nee, er wordt gezegd, dit heb je fout gedaan.
Fout gedaan.
En de andere dingen, die zijn er.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk ook een beetje een kromme weegschaal.
Daar heb ik nog een leuk verhaaltje over.
Ja. Ik maak even het lijstje af van de...
Oh, leuk verhaaltje. Ja. Moet je me echt aan helpen herinneren. Ja. Want het past precies bij het foutstuk.
Nou, gooi hem er maar in dan.
Yes.
Kak.
Ik ben altijd heel slecht in Nederlands geweest. Dus ik kreeg altijd 4, 5 zesjes en zo, dat soort dingen. En ook nog een keer om te laten zien hoe slecht eigenlijk dat systeem was. Misschien was het gewoon een geintje van die leraar destijds op de basisschool. Als je dan een proefwerkje had gemaakt, een Nederlands proefwerkje, een week later gaf je de cijfers terug. En dat deed hij dan altijd opbouwend. En dat bedoel ik niet met opbouwende kritiek, maar eerst ging hij de mensen die een 4 hadden, die gingen... Ja, de 4,
oh, niet!
De 5. En meestal zat ik altijd bij die 5'tjes, 6'tjes. Maar er was één keer dat begon. Ja, bij de 5. Jij had een 5, jij had een 5, jij had een 5. Zo had ik als iets van, Oh, ik heb al geen 5 meer. Ik heb al 6. Nou, ik ging de 6 af. Ik zat weer niet bij het lijstje. Heb ik een 7? Heb ik echt een 7 gehaald?
Oh, dit wordt, de climax wordt heel zielig.
Ja,
ik
die
voel
wordt
het
heel
al.
Zielig.
Oh god.
7 is geweest. Nou, 8. Heb ik al 8 misschien. 9.
Moet ik
nou
een knuffel komen geven?
9. Hij was klaar met de 9. 9 is afgegaan. De 10. Heb ik voor het eerst een 10 gehaald? Nou, 1 of 2 mensen hadden een 10. Altijd dezelfde natuurlijk. Toen was hij klaar.
Nogmaals, Budel, bedankt hiervoor, hè?
Meester, je bent mij vergeten. Nee hoor, want jij was vorige week ziek. Jij hebt die toets helemaal niet gemaakt. Dus ik zat heel...
Oh nee, ik ga het maar alsjeblieft niet uitleggen. Oh, ik zie gewoon de pijn.
Ja, dat was een grappig verhaal.
Oh my god, dit draag je mee tot de dag van vandaag. Dit heeft indruk gemaakt.
Ja, dat vergeet ik nooit meer.
Die docent weet hier niks meer van.
Nee, zeker weten.
Moet je nagaan.
Dus fouten maken mag. Ja, dat werd in onze tijd inderdaad niet.
Ja, die anticlimax viel een klein beetje dood. Ik dacht, ja, nee, Bas, ik durfde jou niet te noemen, maar je had een 2 of zo. Ik dacht, dat
was
echt zo'n,
ja,
huil emoji verhaal. Echt.
ik was gewoon ziek. Dus ik heb het hele ding niet gemaakt.
Oh nee. Had het nou niet gevraagd dat je voor de rest van je leven kunnen denken dat je een 10 had gehad? Maar dan had het waarschijnlijk nu niet meer zo'n indruk gemaakt.
Nee, ja, ik wil wel weten wat ik had gehad.
Ik zou hier wel graag een animatie van willen zien.
Gaan we wel merken.
Ja, heel goed.
Dus fouten maken mag.
In die lijn van dingen die je dus hebt te maken met emoties en communicatie en lichaamstaal, dat soort dingen. Noemden ze ook nog, even kijken, proactief zijn en actief kunnen luisteren.
Ja.
Het zijn dingen waar Bas van denkt, nou heb ik nou nog steeds luisteren. Niet zoveel behoefte aan. creativiteit wordt heel vaak genoemd als... En zelfkennis.
Ja, zelfkennis. Ja,
maar dat is dan weer... Hoe is zelfkennis... hoe kun je dat omzetten naar een vak? Maar misschien denk ik zelf ook nog te veel in vakken. Als ik lees al deze dingen lees, zit er een soort overlappend... Ja, toch meer naar dat Finse systeem van kijken wat nou werkt bij jou. Ja. En niet echt in vakken denken.
Ja. Dat hadden we vorige keer bij zelfvertrouwen ook. Hè? Dat het voor een fijn zelfvertrouwen goed werkt als je weet wat je sterke dingen zijn en je minder sterke dingen. Dus die snap ik wel, zelfkennis. Ja.
En als ik dan nog denk aan die belastingaangifte in Duitsland. Er waren ook wat praktische dingen die mensen gemist hebben. Maar die heb ik ook, die vind ik zelfs in het hoger onderwijs. Met name beroepen waar je bijna altijd ZZP'er wordt. Dus bijvoorbeeld in de kunsten. Of in de coachingsbusiness, dat soort dingen. Dat je daar nooit een vak krijgt in praktische dingen, zoals financieel management. Ja. Hoe ga je om met geld? Hoe doe je belastingaangifte? Of hoe vraag je een subsidie aan? Maar als ik denk aan de basisschool, we hebben ook nooit les gehad in hoe ga je om met geld? Dat is iets wat je ouders je ermee kunnen krijgen. Maar niet iedereen komt met het geluk van dezelfde achtergrond, zeg maar.
Ja.
Ik had zo'n Rijksdaalder koker, waar ik dan elke keer zo'n Rijksdaalder... Ja, Rijksdaalder is 2,5 gulden voor...
En guldens.
Damn it. Maar die Rijksdaalder was gewoon zo'n buis en die kon je dan vullen. En op een gegeven moment kreeg je dan zo'n jongere rekening en daar zat dan van alles bij en er zaten quotes over geld bij. Maar er waren ook genoeg mensen op school, die hadden helemaal niet die begeleiding vanuit huis en die hadden ook helemaal geen eigen rekening en die hadden ook eigenlijk nooit geld, want...
Dat hadden ze
als
niet.
Ze het hadden, dan waren het 5 broodjes op 1 dag gekocht en dan was het op.
Ja.
Gewoon echt omgaan met fysiek met geld. Nou, in dit geval zou het dan waarschijnlijk zijn oefenen met pinnen en contactloos betalen. Want echt geld uitgeven, dat doen we niet meer zoveel.
Nee.
Maar vind ik wel iets wat gewoon op school gegeven kan worden. Ja. En dat hoeft niet soms zeggen als een vak wat je 8 jaar lang krijgt, maar het zijn ook vaak vakken van dat je het een semester kan doen en dan weet hoe het werkt.
Ja.
Zoiets. Nee?
Wel? Ja, jawel. Ja, ik zit te denken, want dat doe ik wel eens. ik weet dat ze bij Sam op school hebben ze een trein nagemaakt. Dan hebben ze OV-chipkaart en dan kunnen ze treintjes spelen met instappen en reizen. Dus dan zit er wel een soort transactie dingetje zit er wel in. Dus dat wordt, weet ik wel, gedaan.
Maar zit er een consequentie aan als hij 50 keer incheckt en vervolgens zijn credit in de min zet? Ja.
Dat is zo met de politie die trein wordt
gedaan. Bedoel, als je het zo zegt, dan was die plasketting die je vroeger op moest als je naar de wc moest. En waar ik altijd vannacht alle kindjes hebben die om. Dat was ook een soort transactie. Want als je die had, dan konden andere mensen niet naar het toilet. En was jij dus rijker dan de ander.
Ja, inderdaad.
Ja, ja. Het was ook vaak een hele mooie ketting.
Slecht voor me. Ja. Het was.
En deze coronatijden, ik weet niet of een plasketting nog mag. Ja. Hoe lossen we dat dan op?
Ja, dat weet ik niet.
Nee, ja, niet naar de wc. Dus dat is duidelijk. Ja. Extra luiers. Duurzaam bewustzijn hadden we het over gehad. Nuttig zijn voor anderen. Je hebt, in Duitsland heb je zoiets als een gap year. Ik weet even niet hoe je het in Duitsland noemt. Maar tussen je 16e en je 18e is het eigenlijk gewoon cultureel wel een ding. Gewoon om een jaar iets van vrijwilligerswerk te doen.
Oh ja.
Als voor zelfontwikkeling, voordat je begint bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt of aan een vervolgopleiding.
Mm-hmm.
Maar ja, dat kun je natuurlijk ook in een kleine schaal doen. Door jezelf bij lokale projecten te betrekken met de basisschool. En ik begrijp dat heel veel dingen die ik nou noem, dat er heel veel haken en ogen aan zitten als je kinderen van het terrein af moet nemen, bijvoorbeeld. Dat, hè, dan moeten weer allemaal dingen ondertekend worden, moeten ouders op de hoogte gesteld worden, allemaal gedoe. Maar je kunt ook dingen naar je toe halen.
Ja.
En je hoeft er geen kinderarbeid sweatshop van te maken, waarin ze allemaal weet ik veel, etiketjes gaan plakken op dozen. Maar meer, hoe heet het nou, betrokkenheid leren. Dat als jij iets doet voor anderen, dat en jou een goed gevoel geeft, zoals we het vorige keer hebben besproken. Maar dat het ook iets oplevert voor je wijk, je
omgeving. Nuttig voor anderen.
Ja, nuttig zijn voor anderen. Dat is nou niet voor iedereen gewoon vanuit huis uit meegekregen.
Nee.
Nee. En mensen neigen altijd wel de generatie onder hun weer te noemen. Oh ja, die kinderen van tegenwoordig, die hebben echt geen respect. Zijn lui. Wat zijn ze nog meer? Ze zijn in ieder geval allemaal negatieve dingen. Maar dan denk ik, dat is helemaal niet waar. Plus, wat heb je ze eigenlijk meegegeven daarin? Wat voor handvaten heb je ze gegeven?
Ja.
Flikker op.
Ja. Ja, het is iets van elke generatie vindt de huidige jongere generatie nutteloos en overlast.
Het volgende puntje wat ik hier heb staan, is 6 keer genoemd door mensen die ik gevraagd heb. Misschien in soms wat minder politiek correcte termen, maar het kwam allemaal neer op samengevat liefde en relaties. Je moet lachen.
Hoe maak je het uit?
We hebben wel een soort seksuele educatie gehad. Maar dat was, zullen we zeggen, iemand die dan een half dag langskwam en de bloemetjes en de bijtjes uitleggen. En iedereen die je zat een beetje uit de stangen van, ja, straks biologie, jongen. We gaan we leren over menselijk lichaam. maar dit is meer van, de jongens zijn allemaal, als er ergens een cursus was geweest van hoe ik moet praten met een meisje, dan denk ik dat ik die wel gedaan had. Maar dan zou ik heel stoer zeggen, dat doe ik echt niet. Maar dan stiekem achter in de klas toch keihard opletten.
Nooit u leren.
Nee, ik zet mijn digirecorder aan en ik luister thuis nog een keer.
Dat toen?
Nu, het gaat er van nu.
Nu?
Het gaat er van nu.
Oh ja, nee, oké, nu.
Maar dus les in liefde en relaties.
Ja. Nou, heb je toevallig de 6 variaties opgeschreven?
De 6 variaties?
Die zoals je die hebt gekregen.
Nou, ik denk niet dat ik... Ja, ze zijn zeker traumatisch in mijn hoofd geslagen. maar ik denk niet dat ik dit taalgebruik per se moet herhalen op podcastradio.
Dan zet er wel een leeftijdskeurmerkje bij.
Ja. Snuffelstages voor basisschool.
Ja. Is er dat niet?
Nee. Je moet sowieso altijd maar een beetje mazzel hebben met wat voor basisschool je zit. Of ze veel doen aan externe mensen betrekken.
Ja.
Maar misschien kom ik al dan een beetje bij mijn oplossing voor wat ik nou gemist heb. Voor mij zou het werken met gastdocenten en mensen uit het vak. Mensen uit het veld die kunnen langskomen en je dan hun skill kunnen leren. Dat zou voor mij wel echt een oplossing zijn. Want je hebt een juf of meester en die moet niet alles kunnen. Het is niet dat we daar een supermens moeten neerzetten. Want vindt hij maar eens.
Nee, precies.
Maar je hebt gewoon een vaste juf of meester. Dus je hebt je rust, reinheid, regelmaat met 1 persoon. Waar je altijd terecht kan. En daarbij worden mensen voor die bepaalde skills gewoon uitgenodigd. En dat zou ook iets zijn wat we dan met z'n allen moeten accepteren. Als een soort non-profit actie die je doet. Die je teruggeeft aan het onderwijs.
Ja.
Net zoals dat je hebt ook leerwerkstage plekken. Waar je dus het vak kan leren, stage kan lopen. Ja. Maar waarom kunnen we dan niet mensen uitnodigen die vertellen over eigenlijk een soort mini-TED-talks, maar dan op school.
Ja.
Ja.
Met een echt iemand, zodat het indruk maakt.
En dat het elke maand het happening is. Dat er elke maand wat reuring is. Niet dat je zegt, één keer in het jaar hebben we een evenement... en toen was Bas ziek en toen heeft hij dus die test niet kunnen maken. Nee. want we doen het in principe als ik kijk naar lokale ondernemerschappen... die hebben vaak ook zo'n maandelijkse meet-up... om gewoon een beetje in contact met elkaar te blijven... en van elkaar te kunnen leren.
Ja.
Waarom kun je dat dan niet? Waarom kunnen we dat niet doen met mensen die nog niet mogen stemmen, maar daar misschien wel een stem in zou willen hebben?
Zouden willen hebben. Dat is wel mooi gezegd.
Ja.
Ja, dat is een goed punt. Ja, sowieso alles wat we hier zeggen is, denk ik.
Altijd. Dat is mooi samen.
Altijd een goed punt. niks ten nadele van de leraar.
Dit is puur. Ik heb dit discussie ook gehad met vrienden die in het onderwijs zitten. Ja. Dit is ook iets waar zij zelf over nadenken. Je bent een schakel in een systeem wat groter is dan jij bent.
Ja, precies.
Maar daarbinnenin kun je natuurlijk zelf altijd op zoek gaan naar de meest toffe docenten worden. Maar als je dan bedenkt dat dit systeem dat idee bij hun ook wel triggert, ja, dan moet je wel echt een sterk persoon zijn om dit helemaal zelf vanuit je eentje op te zetten.
Mm-hmm.
En dingen te laten draaien.
Ja.
Oh, wat heb ik zelf een mooi bruggetje gecreëerd. Dat was niet eens mijn bedoeling. Oeh. Maar ik heb een voorbeeld van iemand die awesome dingen is gaan doen. En dat is Corine Korrel. En Corine Korrel is een moeder van 4 met kinderen tussen de VMBO
moeder
en...
van 4?
Kinderen.
4 kinderen.
Jezus,
heel Bas. Jong moeder.
Gewoon. Oh my god, Bas. Dit was echt
moeder
heel
van
erg.
4 kinderen.
Nee, zijn moeder van 4 heeft kinderen in leeftijd en studiecategorie van VMBO tot VWO.
Oh ja.
Dus van alles wat. En zij heeft mij eigenlijk iets heel duidelijk gemaakt, want waar ik er nooit zo bij stil had gestaan, is dat je als je op het VMBO zit, moet je op je 15e al een keuze maken voor de rest van je leven.
Nou.
Dus op je 15e moet je weten, ik wil timmerman worden. Oké, dan ben ik dus nu timmerman. Voor de rest van mijn leven.
Ja. Timmeren aan zijn carrière.
En zij vond het ergens absurd, want haar kinderen die in het wat hoger onderwijs zitten, die krijgen daar veel meer tijd voor. En daarnaast kunnen die dan nog een soort vervolgopleiding doen. En dan kunnen ze nog een keer bedenken wat ze willen doen. En uiteindelijk gaan ze iets heel anders doen.
Ja, dat
komt vaak wel
zoals
op neer.
Het gaat.
Ja, zoals het gaat. Zij vond dus deze zin: kiezen op je 15e is een hogere levenskunde. Dat zou eigenlijk niet moeten. Een goede beroepskeuze is nergens al zo vroeg belangrijk als op het VMBO. Maar goede beroepskeuze leidt dan ook tot vakfocus. Maar je toekomstperspectief wordt hierdoor bepaald en ook je economische zelfredzaamheid.
Hmm.
Dus als je de verkeerde keuze maakt, ja, dan zit je nat.
Ja, met alle gevolgen van dien.
Dus daar heeft ze iets heel vets op bedacht. Zij heeft onstage beroepenfeest bedacht. Daar heb ik 2 jaar geleden met een bouwbedrijf waar ik toen werkte ook aan meegedaan. Daar ontmoeten jongeren hun eigen lokale ondernemers. Daar kunnen ze mee in gesprek gaan. Dan kunnen ze een soort sollicitatie doen. Ze moeten zelf namelijk een kaartje maken waarop ze zichzelf aanprijzen en dan een paar goede eigenschappen van zichzelf opschrijven.
Oh, wat goed.
En ze krijgen ruim voordat die meeting er is profielen van alle bedrijven die daar komen te staan. En dan kunnen zij er 3 uitkiezen waar ze sowieso langs willen. Daar hebben ze een afspraak mee. En ze kunnen nog een beetje shoppen als ze er daadwerkelijk zijn. Dus als je bijvoorbeeld als jongen heel graag de verpleegkundige afdeling wil checken, maar dat is dan weer niet stoer genoeg of zo, kun je daar een afspraak mee maken. Of je kunt bij het mingelen er gewoon een beetje bij gaan staan en dan toch je kaartje inleveren en zeggen, ja, ik wil toch wel graag uitgenodigd worden. Ja. En op die manier kunnen ze dus zelf een soort snuffelstagepakket samenstellen en daadwerkelijk aan het werk gaan bij lokale bedrijven die ook de tijd voor ze nemen om te laten zien, nou, dit doen wij. En bepaalde beroepen die heel stoffig waren, in dit geval stond ik er voor een tegelzetter. Iedereen wilde timmerman worden of metselaar of lastbewerker, want dat zijn stoere beroepen. Ja, tegelzetter en stratenmaker, dat is op je 50 is je rug kapot. Maar degene met wie ik daar stond, die maakt hele mooie projecten voor grote bedrijven. En hij liet dus ook de tekeningen zien van, ja, maar als een architect het tekent, dan kan hij dat tekenen. Maar als ik het niet leg, dan wordt het huis niet mooi. En dan zag je zo'n jongen groeien van, dus tegelzetters zijn heel belangrijk. Ja, daar zijn ze ook.
Ja.
En wil je een keer bij ons komen tegelen? En komen gewoon tegelen kijken hoe jij mooie dingen kan maken. Ja, dat wilde hij eigenlijk wel.
Ja.
Maar ja, zijn vrienden die liepen allemaal naar timmerman. Dus hij zei, ja, nee. En dan, toen zijn vrienden even afgeleid waren bij die timmerman, komt hij dan toch langs en een kaartje aan jou geven. En dan komen ze langs en dan doen ze eigenlijk een soort, ja, snuffelstage. Maar op die manier krijgen ze wel in ieder geval al een jaar eerder voordat ze afstuderen, want dat doen ze voor de 3e en de 4e klas. In dit geval hadden we ook nog 1e en 2e klassers. Echt een hele kleine, lieve mensjes met die grote rugzakken.
Oh, ja.
En die mochten ze al een beetje shoppen.
En waar werd dit gedaan?
In dit geval, dit heb ik in zomer gedaan. Maar het is dus een initiatief wat ze gestart is, wat dus nu door heel Nederland loopt.
Okay.
En als je bijvoorbeeld nog in jouw omgeving geen onstage hebt, dan kun je met haar stichting aanschrijven.
Ja.
En kijken of je het samen met haar daar kan opzetten. Want als het eenmaal één keer is geweest en mensen hebben er een beetje weet van gekregen, dan, want het is ook voor de bedrijf heel interessant, met name voor beroepen waar je dus lastiger studenten voor krijgt. Het is ook een manier om te laten zien dat jouw beroep daadwerkelijk cool is. En dat je niet alleen maar de standaardberoepen laat zien die iedereen kent, zoals een arts of een dokter of een advocaat.
Ja.
Maar ook al die andere vette beroepen.
Ja.
En dit soort dingen kun je ook weer naar hoger onderwijs tillen. Wie zegt dat jij geen timmerman wil worden als je HAVO doet? Dat is ook weer zoiets absurds.
Oké,
prima. Dus jij kon iets beter lezen. En timmerman is dan uitgesloten. Dat is een beetje gek, toch?
Ja.
Ik vind dat zelfs heel gek. Maar...
Ik vind daar wat van.
Maar dat vind ik dus echt een supercool initiatief. En dat heet dus Onstage Beroepenfeest. Als je daar op googelt, dan kom je haar website en haar initiatief tegen.
Wat een goed initiatief.
Ze heeft namelijk gezegd... gelijke kansen, daar praat je niet over, die geef je. Of je nou loodgieter of kinderarts wil worden, realiteitszin mag nooit leiden tot een ontmoedigingsbeleid voor iedereen. Want denken over je toekomst mag altijd een feestje zijn.
Ja.
Je mag alles worden, behalve ongelukkig.
Ja. Hoe word ik gelukkig?
Ja, nou, dat
is
nou,
een vak.
Geluk. Dus Corine Korrel, supercool initiatief.
Ja, echt heel mooi.
Ja.
Dat is wel top.
Ja.
Ja, dat zegt hij in die TED-talk, die Ken Robinson, die zegt eigenlijk dat onze educatiesysteem is eigenlijk zo in elkaar gezet dat hij alles opleidt om professor te worden.
Ja, want er is natuurlijk een statusding waar je naartoe wil werken. Hè? Je moet zoveel mogelijk status doorlopen en dan is professor het hoogst haalbare.
Ja. En de rest onder je nek telt gewoon niet meer mee.
Ja. En dan heb je dadelijk alleen nog maar mensen die het kunnen bedenken en geen ingenieurs om het uit te voeren.
Nou, dan maken zij dan
ik noem me heel gauw mensen ingenieur trouwens. Als jij mij kan helpen met die knoop weer aan, dan ben je mijn ingenieur van mijn jas.
Ingenieur textiel.
Ja. We verleren het een beetje om dingen te kunnen doen. Het is in de cultuur waar we nu in zitten een beetje ook zo van, je kunt zoveel dingen uitbesteden. Als ik iets niet heb, dan kan ik het bestellen. Als ik iets niet kan, dan kan ik iemand ervoor regelen. Je hebt zelfs apps voor. Als je klusjes in huis, als je geen zin hebt om de lamp in je woonkamer te vervangen, dan ga je naar die app en dan bestel je iemand die komt langs. En die is langs de winkel voor jou geweest, heeft die lamp gekocht en die vervangt jouw lampje. Niet, oh nice, dit is precies hoe we leren niks meer te kunnen.
Sommige mensen is dat wel goed.
Ja, precies, maar dan ben jij maar sommige mensen.
Ik doe best veel in huis. Maar klussen is inderdaad wel een dingetje wat...
Ja. Het zijn vooral van die klusjes die heel lang blijven liggen, waar je op een gegeven moment echt zo'n sick van krijgt. Ik kan er wel iets bij voorstellen dat je de gemoedsrust geeft, maar come on, een peertje vervangen.
Nee, ja, dat is...
Oké. Okay. Nou, ik had nog een... Dus ik heb er nog best wel wat,
fijn.
Maar mooi vond ik filosoferen met kinderen. En daaruit is een vet... Ik wil niet continu aan het woord zijn, Bas.
Ja, maar je hebt goede dingen. Ik kan toetsen of ik ze ook heb. En ik weet, filosoferen toevallig niet, maar waarschijnlijk heb je ook mediteren of iets in die aard gevonden.
Meditatie is wel iets waar mensen...
Luisteren naar je lijf.
Ja. Ja.
Dat soort dingen, daar wordt ook nu aandacht aan besteed door kinderyoga.
Maar hebben we eigenlijk al aan de kinderen gevraagd hoe zij het onderwijs zouden zien?
Ja, of vinden.
Ja. Nou... Laat ik me daar toch een bruggetje... Ja. Nou, kijk, als je het hebt over die kinderfilosofie... Ik heb hier een artikel van een filosoof... die filosofie op school geeft. En dan heb ik een paar dingen omcirkeld om het even kort samen te vatten. Hoe zouden jullie eigenlijk zelf het onderwijs willen inrichten? Wat willen jullie dan? Wat verwachten jullie van je school? En wat wil je eigenlijk graag leren? Daar is de basis van het artikel gaat over het boek Socrates op je speelplaats. Een filosofieboek die gericht is op filosofie op scholen. En samen met ervaren van zinloosheid van de aangeboden stof is vaak de vraag die kinderen hebben, ja, maar waarom moet ik dat dan leren? Waar heb ik daarvoor nodig? Waar ga ik er straks voor gebruiken? Allemaal vragen die ik ook zo stelde met dit soort stem.
Ja. En, jij dacht die koppenkrabbers, de kant
nou ja,
niet maken.
In dat boek hebben ze in ieder geval gezegd, als je regelmatig met kinderen zou gaan filosoferen, dat ze dan meer context kunnen geven aan vakken die redelijk abstract zijn. Maar Ze stelden ook meteen de tegenvraag, maar wat als je dan nou een klas hebt die dan dezelfde vragen stellen over jouw vak filosofie?
Ja, waarom moeten we dat leren? Wat hebben we hier straks aan?
En daar zei ze, ja, daar zit ik eigenlijk wel met een soort... Daar kom ik in een soort paradox terecht.
Ja.
Dus ze had uiteindelijk een klas gekregen die inderdaad, ondanks al haar motivatie en haar antwoorden op die vraag, ongemotiveerd bleef om daarover te filosoferen. En toen heeft ze uit pure wanhoop besloten, wat verwachten jullie dan van de school? Wat wil je eigenlijk leren? Hoe wil je leren? Ik weet het echt niet. Dus toen heeft ze besloten, ik ga hier een hele les aan wijden. Misschien dat dat helpt. Die kinderen mochten dan bedenken wat de beste bouwstenen waren voor het maken van de ideale school. Elk tweetal kreeg een stapel geprinte stenen, waarop ze dan hun bouwstenen mochten schrijven. Wat wil je nou? Wat moet er in jouw school gebeuren?
Mm-hmm.
Er werd heel serieus vervolgens aan die opdracht gewerkt. En al snel had ze dus een heleboel informatie over wat kinderen nou eigenlijk zelf wilden leren. En verrassend genoeg leek die ideale school best veel op de scholen die we eigenlijk al hebben. Maar wel met een paar belangrijke wijzigingen. De accentverschuivingen gaan meer naar sport en beweging.
Mm-hmm.
Ze willen meer middelen hebben om concentratie te kunnen bevorderen. En meer afwisseling door energizers en spelletjes van die aard.
Mm-hmm.
Onderverdeeld in had ze de punten behoefte aan meer beweging. Kinderen noemden bijvoorbeeld 1 keer in de week voetbaltraining. Ik wil graag een sportschool. Dit werd meermaals genoemd. Een ingebouwd voetbalstadion in de school, want als het sneeuwt, dan kunnen we binnen voetballen. Een zwemschool, want dat is goed voor je spieren. Dat weet ik zeker, dat heb ik van mijn moeder.
Goeie,
ze wilde vooral sportiever zijn en meer sportlessen. Sport moest niet gaan over wie de beste was. Hé, ben je nou aan het appen?
Nee, ik ben niet aan het appen. Ik herinner me... maar ik kan de naam van die persoon niet meer bedenken. Dat is die redelijk essentieel, maar ga verder.
Hou hem vast. Maar sport moet dus niet gaan om prestatie, maar echt om beweging. Behoefte aan concentratie was heel hoog. Ze willen liever alleen werken, want dan kunnen ze zich beter concentreren en dat er een moment wordt ingelast dat ze allemaal even individueel van elkaar kunnen werken. Goede groepjessamenstelling. Al was de mening dan erg verdeeld van wat zijn dan goede groepjes en hoe moet je die dan samenstellen. De een vond dat een groepje met kinderen altijd met hetzelfde leerniveau moest zijn. Dus dan krijg je weer niveau 9, jij daar maar zitten. Maar sommigen wilden eigenlijk heel graag bij vrienden in een groepje. En sommigen juist bij kinderen waar ze eigenlijk normaal niet mee omgaan om te zien of ze daar wat van konden leren.
Ja.
Koptelefonen met noise cancelling vonden ze allemaal een goed idee. Stressbal die iedereen mag gebruiken. Slime, want slime is awesome, juf. En doordat je friemel ben je snel je stress kwijt.
Ja.
Verder hadden ze behoefte aan meer afwisseling. Dus ze wilden om de twee lessen een soort energizer oefening doen. Meer spelletjes doen, dat hebben heel veel kinderen genoemd. Ze vonden levensstrategen ook wel heel leuk om een conflict op te lossen. Daarnaast hadden ze digitale behoeftes aan meer computers. Behoefte aan rust, reinheid en regelmaat door meer hygiëne, schone wc's en meer structuur in de lessen. Hadden ze zelf aangegeven dat ze daar heel veel behoefte aan hadden. En de overige behoeftes en de meest bijzondere opmerkingen waren een schooldokter, zodat ik niet naar huis hoef als ik weer hoofdpijn heb en zo van dat gedoe hier.
Dat ze willen op school blijven.
Ja, cultuur. En dan niet alleen dat knutselen wat jullie altijd hier bedoelen, maar ook de cultuur van andere landen en zo. Ik weet niet waarom ik zo'n accent erbij krijg. Een huisdier in de klas, dat zou wel vet zijn. Maar dan moeten we kijken wie er allergisch is. En dan moeten we kijken of er een huisdier is waar niemand allergisch voor is.
Ja.
1 keer per maand een tosti-dag. Dat zouden we echt heel graag willen, juf. meer schoolkantines. Een moestuin waar we plantjes kunnen planten. Leren omgang met dieren. Iedereen moet les op zijn eigen niveau krijgen en niemand moet gepest worden. Extra hulp in de klas als we dat nodig hebben. Vaker zelf nakijken, want dat is ook leerzaam voor jezelf.
Ja.
Meer dan 1 leraar in de klas. We vinden jou leuk, maar we vinden andere leraren erbij ook leuk. En meer meesters. En het meest originele idee van de ideale school was, laten we een megales maken, maar dan alleen voor de bovenbouw. Dit idee kwam ook van het idee af. Even kijken. Door dit idee kwamen we ook op het idee van af en toe eens een les van een middelbare school docent geven aan groep 8, zodat je al een beetje kan wennen aan de volgende school.
Ja.
Nou, zou het niet superleuk zijn als scholen dit eens vaker zouden doen en ook zou checken bij leerlingen wat jullie nou eigenlijk zelf willen leren?
Ja.
Nou, ik vond het echt een heel leuk artikel. Ja. En het ergste is dat ik dus haar naam kwijt ben.
Oh.
Maar die kan ik misschien nog als een soort...
We hebben dat 200 jaar geleden, toen het systeem ontwikkeld werd hier in Nederland, was er in Engeland het Lancaster-systeem, waarin je 1 hoofddocent had onder honderden leerlingen. En ze hadden het zo ingedeeld dat die leerling is verantwoordelijk voor die leerling controleert Het werk is van die leerling zorgt voor dat. Iedereen had taakjes. Zo leerden de kinderen elkaar. Maar dat is er nooit doorheen gekomen om verschillende redenen. Maar een van de redenen is dat men niet geloofde dat kinderen elkaar iets zouden kunnen leren. Dat zou door volwassenen gedaan moeten worden. Het Lancaster-systeem hebben wij dus niet omarmd. Waar ik wel aan moest denken, ook aan moest denken, is het samenstellen van eigen regeltjes. Er is een ondernemer.
Nu ga je zijn naam?
Nee, Ricardo Semler.
Hey.
De Semco-stijl. Daar heb ik ook een boek van. Hij heeft ook een hele leuke TED-talk over onderwijs. Hij is een succesvolle ondernemer, dus hij is dan ook filantroop. En heeft in Brazilië...
weer zo'n mooi baswoord. Filantroop.
Heb ik niet. In Brazilië heeft hij meegewerkt aan het basisonderwijs, om dat weer vorm te geven. En de eerste dingen die hij heeft gedaan is niet een hoop volwassenen bij elkaar gezet en gezegd van, zo moet het eruit zien. Hij heeft aan de kinderen, vragen ze steeds van, hoe moet het eruit zien? Mm-hmm. Komen zij met de regeltjes en dingetjes? En hij zegt, vaak zijn dat gewoon dezelfde regeltjes en dingetjes die wij ook bedenken, maar nu zijn het hun regeltjes en dingetjes. En daardoor wordt het onderwijs veel beter.
Dan is het ook minder dat het je wordt opgelegd. Je gewoon met z'n allen zegt, dit zijn eigenlijk... Jullie hadden al veel punten waarvan ik denk, klopt wel, maar ik wil me niks opgelegd krijgen.
Ja.
Dat rebelse, dat herken ik ook wel.
Ja, maar dat hoor ik dus eigenlijk wel een beetje ook in jouw lijstje. Dat er toch wel veel dingen in zitten die wel terugkomen in het onderwijs.
En natuurlijk ga je altijd proberen te onderhandelen van die tostiedag. Want je mag ook vragen, wat verbetert mijn school? Ja, een tostiedag. Dat is uiteraard wel iets wat mijn leven beter maakt. Dat is logisch.
Ja, dat snap ik wel.
Voor mij is het grootste gemis wat op scholen niet wordt gegeven, is dat kinderen leren omgaan met emoties, wat emoties met je doen, hoezeer emoties invloed op je hebben, en het leren van lichaamstaal lezen.
Ja.
Nou, dat zijn dus ook dingen die bij mij bij haptotherapie gewoon ook echt essentieel zijn. En waar ik meer dan eens heb gehoord, vandaar dat ik jouw thema ook zo leuk vond, van mensen die haptotherapie hebben gehad, dat ze denken, waarom heb ik dit vroeger op school nooit gekregen?
Nee.
Ik bedoel, je moet maar net het geluk hebben dat je ouders al een beetje meer affiniteit mee hebben met lichaamstaal en op die manier met jou praten. Maar dit is eigenlijk iets wat iedereen zou moeten kunnen.
Ja, word je beter mens van.
Ja, want er is niemand die geen emoties heeft. Dus als we het allemaal hebben en we moeten er allemaal 24 uur mee dealen, waarom moeten we dit dan in dit geval maar gewoon zelf uitzoeken? Maar 1 plus 1 is 2, mag ik dan niet zelf? Dat doen we dan op school. Kijk, wiskunde, altijd helder. De universitaal van de wereld is overal hetzelfde. Hartstikke mooi.
Ja.
Wiskunde komt ook terug in emoties. Dat is een filosofisch. Oh, wow. Ja, mooi hè. Dus... Ik wil me er ook hard voor maken. En dat is dus ook iets waar ik zelf aan ga werken. Dat ik een van die mensen ben die op scholen dadelijk langskomt om dan zo'n dag. Dan beginnen we maar met een dag.
Ja.
Een dag lichaamstaal. Leuke opdrachten. Kijken naar die groepsdynamiek van kinderen. Waar worden mensen gestimuleerd van? Waar zitten de haken en ogen in een groep? Zo kom je er ook vaak achter dat een bepaald kind wat veel gepest wordt, waar zitten die patronen in? Hoe kun je dat groepsproces zo maken dat iedereen zich toch een gewaardeerd onderdeel van de klas voelt?
Ja.
En natuurlijk gaat dat niet elke dag goed. Maar al is het maar één dag en gaat er één kind getriggerd worden van denkt, hey, hier wil ik meer van weten, gaat daar zelf op onderzoek, dan is mijn dag al, kan mijn jaar al niet meer stuk.
Ja.
Ja.
Toen de coronatijd kwam, kregen wij werkjes ook voor Sam. En een van de dingen die wij ook meekregen...
Die kreeg je van de BSO?
Nee, van de school.
Van school, oké.
Was in deze tijd, kreeg je met begeleidend schrijven, in deze tijd van corona gebeurde in de wereld een hoop dingen. Je hoort er misschien over in het jeugdjournaal of via je ouders. Deze verhalen kunnen ervoor zorgen dat je allerlei gevoelens krijgt. Misschien vind je het wel spannend of een beetje eng. Dat is helemaal niet gek. Hè? Dus we hebben een boekje gemaakt, zodat je soms even je gevoel van je af kunt schrijven. Dus we hebben een dagboek, kan je elke dag erbij houden. Hebben ze een soort van checklist wat je na kan gaan. Of in mijn geval kan bespreken met Sam hoe die zich voelt die dag.
Ja.
Dat heb ik in ieder geval nooit gehad en dat is inderdaad nooit besproken, maar... Ik ben wel heel blij om te zien dat er wel nu aandacht naartoe gaat.
Ja.
Wat staat erop? Hoeveel sterren geef jij vandaag? Dat moet je toch reflecteren op de dag. Hoe voelde je vandaag? Met ook weer zo'n meter. Blij aan de ene kant of niet blij. Wat waren je geluksmomentjes, maar ook je baalmomentjes? Ja, dan word je toch een beetje gedwongen om daarover na te denken en dat te verwoorden.
En is dit dan een soort speakbrief voor het gesprek wat je met hem aangaat? Of is dit dan een lijst die hij dan kan gebruiken, hoe hij zelf dingen gaat opschrijven?
Nee, het is gewoon een invullijst. Maar okay. Het geeft je wel een handvat voor jezelf om de ja, okay. Om die wordt wel vragen
een klein beetje
stellen.
Sturing dat je in ieder geval weet van wat moet ik nou opschrijven?
Ja, ja. Precies. Ja. Ja.
Oh, wat leuk.
Ja. Ja. Dus er gebeuren ook stiekem toch wel goede dingen, gelukkig.
Ja, voor mij is daarin haptonomie ook in het onderwijs, dat is iets wat hand in hand moet gaan. Want het probleem is alleen dat de docenten vaak ook steeds meer regels krijgen opgelegd. Als je vroeger viel en dan mocht docentje oppakken en dan had je een pleister en dan brengt hij naar de juf of je wordt getroost. Daar zit steeds meer een beetje stigma aan dat docenten niet te veel aan kinderen moeten zitten. Ja, dit klinkt weer onaanbiedig. Docenten moeten niet te veel aan kinderen zitten. Maar het feit dat we hier al een beetje lacherig over worden, maakt het echt. Je kunt gewoon nauwelijks meer aanraken. En die betrokkenheid die je daarmee kan uitstralen, dat verlies je een beetje. En dan heb je ook nog die grotere klassen, superveel administratie, al die stomme regeltjes en hoepeltjes.
Ja, je komt niet meer aan lesgeven toe.
Nee. Nee, en dat aanraken was daar altijd dan wel een soort van zelfsprekendheid in. Dat ondanks al die toestanden, dat je als je heel eventjes toch die hand op die hand kan leggen, dat iemand zich echt even gezien voelt.
Ja.
En dan kan je de rest van de dag vaak nog gewoon makkelijk door de school heen komen ook.
Ja.
Dat zijn echt de momenten die voor mij er ook meest bijstaan, is dat juffrouw Marley toen ik gevallen was op het schoolplein en iedereen mij stond uit te lachen omdat ik stond te huilen, terwijl er echt zo'n Jaap in mijn hoofd zat, dat zij mijn hand pakte en dan even echt in je ogen keek van, je staat hier niet alleen voor. En dat die blik van juffrouw Marley genoeg was om de rest in ieder geval ook stil te krijgen, dat ik dacht van, ik voelde me zo rot dat ik daar stond te huilen en iedereen me dus Mietje noemde. Maar ik stond niet alleen. Want juffrouw Marley die vond mij niet stom en die snapte dat ik pijn had.
Juffrouw Marley, dankjewel.
Juffrouw Marley, dankjewel. Ja, ja.
Is zij er nog, juffrouw Marley? Ik durf bijna niet te vragen. Ah.
Nee. Ah. Nee. Maar ze is en blijft awesome, juffrouw Marley.
Ja, ja, goed zo.
Ja.
Ik denk dat er een hoop mensen zijn die dat kunnen beamen.
Ja. En het stukje waarin ik dat ook belangrijk vind, is dat docenten voor zichzelf ook moeten blijven zorgen. Want je, als docent is er ook een reden waarom je waarschijnlijk docent bent geworden. Is omdat je ook wil helpen en leren. Dat je daarin dus in dit systeem ook vaker jezelf zult vergeten. En dat we dus dadelijk meer awesome docenten hebben die een burn-out hebben. Dat zijn van die dingen. Ja, weet je Bas, ik bij deze ook gezegd, ik ga me er echt hard voor maken. Ik ga het opzetten, want ik vind het nodig. Vanaf september, awesomeness, we gaan naar school. Mag jij zeker mee?
Dat is goed.
Awesome. Awesome.
Ik heb
er
nu al zin in.
Heb jij nog een stukje of zijn we ondertussen bij de weetjes?
Nee, we zijn ondertussen bij de weetjes.
Bij de weetjes.
Kijk nog heel even voor de zekerheid of ik nog iets leuks had. Nee, mediteren hebben we heel even benoemd. Luisteren naar je lijf, heel belangrijk. En plannen en organiseren, dat hoorde ik net ook al een beetje terug. Dat die kinderen dat ook willen. Van nou, we willen eigenlijk zelf groepjes of ik wil zelf bepalen wanneer ik alleen ging. Ja, dan moet je toch een beetje voor kunnen organiseren en prioritiseren. Dus,
dat heb ik ook veel gehoord, dat vaak ook de overgangsplekken zijn. Dus van groep 8 naar de eerste klas. Of van de laatste klas van het middelbaar onderwijs, eventueel naar vervolgonderwijs of naar je beroepsgroep. Dat die planning en tijdmanagement in die twee klassen heel fijn zou zijn, omdat je dan weer wat makkelijker overstapt naar de volgende vorm van onderwijs. Precies. Daarom vond ik dat idee van af en toe een les van middelbare school al in groep 8 implementeren wel een leuk idee.
Ja.
Dan weer lastig als je niet weet wie waar naartoe gaat. Maar daar zal ook wel weer een mouw aan te passen zijn. Weetjes en feitjes.
Ja,
heb jij?
Ik was zoveel dagen oud. Was jouw.
We hadden mooie woordjes en mooie leuke feitjes of zoiets.
Dat is alweer veranderd.
Ja. We hebben nog. Je kunt nog steeds inschrijven voor een titel voor deze categorie.
Nou, ik heb een gezegde of ik heb een woord.
Is dat een vraag?
Ja.
Of is het een retorische vraag?
Het is een vraag.
Een woord.
Een woord.
En daarna wil ik het gezegde.
Ik kijk wel eens Belgische series, ook voordat Undercover.
Dan ga ik hier toch stoppen. Ik denk niet dat ik het woord wil. Ik wil graag het gezegde. kom maar het woord.
Soigneren.
Soigneren?
Ken je dat?
Ja.
Oké, ik kende het woord niet. Personage kreeg te horen van zijn collega, soigneer je een beetje voor vanavond. Wat is soigneren dan? Dus ben ik het op gaan zoeken. En Is niets minder dan je goed verzorgen of zorg
besteden.
Uw kuis maken. Ja, verzorgen met zorg behandelen. Dus niet, het geldt niet per se alleen voor jezelf, maar daar in dat voorbeeld werd het wel dat hij zich voor vanavond netjes moest aankleden en netjes verzorgd eruit moest.
Maar soigneren is volgens mij, als ik me niet vergis hoor, maar dan in het iets hogere segment van restaurants, volgens mij ook dat je de tafelsetting doet.
Oh, ben je dan soigneur?
Ja, volgens mij. Maar ik kan me nou helemaal vergissen,
ja,
hoor.
Met
zo is het in ieder geval
aan.
In mijn leven gebruikt. En als iemand zei, soigneer jij de tafel, wist ik dat ik in ieder geval die 15 vorken erop moest leggen.
Ja, oké. Okay. Ja. Dat vond ik een mooi woord.
Ja, nou mooi. Mooi. Woord kot vind ik overigens ook een mooi woord.
Woord kot. Ja, dus
blijf in uw kot, zeiden ze tijdens corona. In plaats van blijf thuis. Blijf in uw kot. In uw kot blijven.
Ja Belgen hebben best leuke woordjes. Ja.
Zeker. Dan gooi ik even een feitje van mij erin. We hebben het nu over onderwijs gehad en dingen leren. Dus ik heb wat feitjes overgezocht van hoe gaan die leerprocessen nou? En feit of fabels, daar ben ik een paar leuke feitjes tegengekomen. Je onthoudt beter als je blijft herhalen.
Ja.
Ja, dat is een feit. Alleen is wel de saaiste manier. Want gemiddeld moet je iets 200 keer herhalen voor je het voor altijd opslaat. Als je een stuk tekst 200 keer leest, dan zul je daar zeker veel van onthouden. Maar er zijn wel leukere manieren om iets in herhaling te onthouden. Mm-hmm. Daarvoor hebben ze het voorbeeld gemaakt. Fantaseer over de lesstof. Je brein is namelijk gek op beelden. Dat soort beelden draai je dan als een film in je hoofd af, waardoor je het makkelijker onthoudt.
Ja, een verhaaltje.
Maak het leuk voor jezelf. Zorg voor goede humor. Ben je niet ontvankelijk voor nieuwe informatie, is humor vaak een manier om toch iets te blijven onthouden. Want die ene clue, die blijft langer hangen als die grappig was. En daarnaast, kauwen, kauwgum kauwen, dat lijkt een fabeltje, maar is eigenlijk wel een feit. Je hoeft namelijk niet per se op kauwgum te kauwen, maar de beweging die je maakt met je kaken, daardoor stroomt er extra bloed naar je hoofd en dus ook naar je hersenen. En daardoor kun je dus makkelijker en beter
schakels
denken.
Maken.
Ja. Muziek luisteren tijdens het leren is goed voor je, feit of fabel, dat is een feit. Ligt er alleen wel aan welke muziek je luistert. Bach, Chopin, klassieke muziek met die zachte klanken, die kun je prima luisteren. Maar op het moment dat het wat meer poppy wordt, wat er tekst in wordt gebruikt, of in dit geval heavy metal, zijn allemaal stimulansen om toch weer te gaan luisteren naar de muziek. Dus die muziek stimuleert je niet om beter te concentreren. Dan kun je beter klassieke muziek opzetten.
Ja.
Of elevator music wordt het ook wel eens genoemd.
Je hebt Spotify echt ook lijsten voor leermuziek.
Ik weet niet in hoeverre die wetenschappelijk zijn onderbouwd, maar daar zitten inderdaad wel studielijsten op. Ja.
Ook een stukje uit de boek wat ik gelezen heb, Focus. Dus dat je, als je leest of leert, dan gaat je hoofd met je aan de haal. En dan komt dat je zo trager leest dan je hoofd kan denken. En dan is het goed om je brein een side taakje te geven. Mm. Zodat hij niet de kans krijgt om met je aan de haal te gaan. En daardoor kan je beter concentreren. Dus dan moet je wel zo'n soort...
Je hebt wat geleerd. Ja. Gemiddeld schieten er zo'n 60.000 gedachten per dag door je hoofd. Wetenschap is het hier niet helemaal over eens. De resultaten liggen tussen de 12.000 en 70.000 gedachten. Maar ga er dus maar vanuit dat je altijd minimaal 12.000 gedachten per dag hebt.
Ja.
Daarbovenop, we zijn daarin niet heel erg origineel, want 95% van die gedachten hebben we immers al een keer bedacht.
Dat zou het zijn.
En dit is dan weer, vind ik dan weer een beetje sad. 80% van die gedachten die we hebben, zijn negatieve gedachten, met name over onszelf.
Oh ja.
80%. Daar is wel een verklaring voor vanuit de wetenschap. Het heeft te maken met ons overlevingsdrang en overlevingsinstinct.
Okay.
Van nature scannen we onze omgeving steeds op gevaar. Nou, misschien een thema wat voor jou wel bekend is.
Gevaar?
Ja, waar is die deur? Hè? Jij ziet die gast met de mitrailleur eerder. Ongetwijfeld was dit van levenslang in tijden dat we nog met een berenvelletje om ons lijf liepen. Vandaag de dag zijn het echter de gevaren die we ons inbeelden, in plaats van de gevaren die we daadwerkelijk voor onze neus hebben.
Ja.
Yes. Dit was een bron van het National Science Center. En dan heb ik nog een...
Nog een feitje.
Ja, dat als je iets nieuws leert, dus als je deze podcast vandaag... Als het gelukt is om helemaal tot hier te komen, is op dit moment de structuur van je hersenen door ons veranderd.
Ah, sorry. Hoe dan?
Nou ja, er is ooit een studie geweest. Vroeger, als je als Londense taxichauffeur wilde worden, dat zou waarschijnlijk nu met Google Maps niet meer zo zijn, moest je verplicht het hele stratenplan van Londen uit je hoofd kennen.
springt.
En dat hersenonderzoek hebben ze gedaan voor en nadat ze dat stratenplan gingen lezen, toonde aan dat de taxichauffeurs die dan de hele stratenplan hadden geleerd, vervolgens een dikkere hippocampus hadden. Dus je hebt daadwerkelijk de structuur van je hersenen veranderd door iets te leren en op te slaan.
Ja.
Iets nieuws leren kan dus voordat we nieuwe connecties maken tussen onze neuronen. Ja. En ons brein is dus plastisch en kan gevormd worden.
Ja. Even voilà. Jong leren is ook goed voor
als
je.
Als iemand hier nog meer over wil weten, de bron was uit Bullitt and Spears, een onderzoek van Maguire in 2006.
Je kan ook gaan jong leren, dat is ook goed voor je. Dan moeten je beide hersenhelften met elkaar communiceren.
Ja, alright.
En dat is ook gezond.
Communicatie is altijd gezond, ook al is het tussen je eigen hersenhelften. En tenslotte, wist je dat als je je rechteroog sluit, je nooit over je rechterschouder kunt kijken? En daarmee wil ik in ieder geval mijn feitjes afsluiten.
Oh, dat heb ik nooit
ik stel me nu voor dat er nu in ieder geval de vijf
gaat
mensen die luisteren,
niet,
dat thuis zo.
Ja. Had je nog een leermomentje?
Ja, nou, voor mij is het leermomentje dat je misschien wel dat je heel veel commentaar kunt geven op dingen. Maar dat je, als je dan naar zelf kijkt, wat je dan nou ook nu zelf nu in kan veranderen. Is dat een leermomentje?
Ja, is niet letterlijk besproken, maar dus, ja, het is wel goed. Gewoon niet commentaar geven alleen, maar gewoon echt actie ondernemen.
Ja, en dat vooral ik zelf ook altijd moet blijven luisteren. Want je kunt op een gegeven moment zeggen, ik heb een mening gevormd, zalwa. En ik sta altijd open voor meningen, maar stiekem doen we dat veel minder dan we denken. Dat als iemand mij nou een totaal ander plaatje geeft en ik daarover een discussie ga, dat misschien ook weer mijn mening daarover verandert. En dat ik dus ook continu leven lang blijf leren.
Leren. Ja. Luister eens leren.
Dus mijn leermomentje is leven lang blijven leren.
Ik had die vriendin, was het een vriendin van jou met de onstage?
Nou, het is wel een LinkedIn-vriendin van mij.
Oh, kijk, ja.
Maar dat kwam omdat ik met haar in gesprek was geraakt op die dag. En dan wil ik toch niet...
Echt wel een hele...
Haar voornaam is Corine. En volgens mij is het... Ja, Corine Korrel.
Ja.
Ik moest 100% zeker weten. Ja. Anders ga ik nou iemand voor het kwijt. Corine Korrel.
Ja, vond ik een heel mooi initiatief.
Yes. Ja, cool. Nou... Hoe staat het met de moedmeter? Hebben we weer goed gedaan?
Ja, ik voel me prettig.
Ja, ik vind het ook. Ik vond het wel leuk. En ik vind het ook weer leuk om te horen wat andere mensen dan vonden. Belastingaangifte in Duitsland. Ik had daar nooit over nagedacht. Maar ik ben steeds meer aan het denken dat dit inderdaad echt nuttig
is. Wie heeft dit ook gemist? Ja, we horen het graag.
Die exit tune die start hier maar weer in. Want ik ben veel te veel aan het leren vandaag. En ik voel mijn hersenpan al totaal andere structuur aannemen. En als ik daar thuis kom en mijn eigen partner herkent me niet meer, dan heb ik een probleem. Want dan mag ik uitleggen wat ik allemaal voor vieze gedachten heb.
Dan moet je weer aan de andere kant van zetten.
Oh lord, dan ga ik wel weer liever op vakantie. Nee, wacht even. Ik ga nog even doorleren. Dan kan ik aan de andere kant van het bed slapen. En dan zien we jullie niet, want het is een podcast. Maar dan horen jullie ons de volgende keer weer. Oké.
Okay. De volgende keer.
Oké.
Okay. Doei.
Doei. Oh, doei.